Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes. Allemaal heel hartelijk welkom in onze eredienst vanmiddag. Ook de gasten die aanwezig zijn, een heel hartelijk welkom. En uiteraard ook degenen die met ons meeluisteren via kerktelefoon of internet, waar ook. We hopen dat u zich verbonden voelt met onze gemeente hier, onze dienst. De mededelingen van de kerkraad die zijn de volgende. Dat in het gezin van broeder en zuster Dirk en Wieke Malda op 18 januari een zoon geboren is. En zijn doopnamen zijn Jan Samuel en zijn roepnaam is Joël. Dat in het gezin van broeder en zuster Joost en Mirjam Petrusma op 21 januari een dochter is geboren. En haar doop- en roepnaam is Noah. Op 22 januari, jongstleden, zijn broeder en zuster Christian Bos en Lammy Veenstra uit China teruggekeerd met hun tweede geadopteerde dochter. Haar volledige namen zijn Chen Quan Xuan Bos en haar roepnaam is Quan. Zij is geboren op 27 mei in 2007. Vanmiddag is de eerste collecte bestemd voor de zending, de Oekraïne-commissie, en de tweede collecte is bestemd voor het bibliotheekfonds van de Theologische Universiteit. Op 13 februari, zoals vanmorgen al meegedeeld is, is er voor de mannen van onze gemeente een discussiecafé waar over diverse onderwerpen gediscussieerd kan gaan worden. 13 februari, een hele uitnodiging om die alvast met grote letters in uw agenda neer te zetten. En nadere informatie die stond op de schermen en komen er nog op. In de middagdienst vanmiddag gaat dominee Jack Kruithof voor en namens de kerkraad wens ik u een gezegende eredienst.
De broeders en zusters in Christus, we vinden het fijn om hier weer te zijn. We beginnen de dienst straks met de zegengroet uit Openbaring. En ons eerste lied is ook een berijming van Openbaring 7. De onafzienbare menigte die uit alle volken is vrijgekocht. Daar gaat het over vanmiddag. De bevrijding van Christus is een vrijkoop. Waarvan, waartoe? Zullen we dan beginnen met onze gelofte? Dat is het foto. Dat we dus belijden dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. En ontvang dan zo, gemeente, de genade en de vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de eenheid van de Heilige Geest. Amen. bidden nu om hulp, zegen over deze dienst. Vader in de hemel, we durven dat te vragen, uw hulp, omdat we samenkomen in uw naam. Dat doet ons goed, dat we alle eigen gedachten mogen wegleggen en door u worden bijeengebracht en op het goede niveau getild. En dan mogen we u ook vragen of u ons wilt helpen. We willen nadenken over die redding die u de wereld gebracht hebt in Christus. Dat u uit alle volken, ook uit deze stad, mensen hebt losgekocht van de omgeving, de eigen manier van denken en doen, om u te aanbidden en te volgen. En daar hebben wij uw kracht helemaal bij nodig. Want dit is echt alleen van u. Het botst ook op alles wat we zelf denken, hoe we menen het te moeten redden. Maar het is wel veel en veel beter dan onze eigen gedachten. Maar dan moeten we wel heel dicht bij u blijven. En daarom bidden we om uw Heilige Geest, de geest van u en uw Zoon, om die redding op ons af te laten komen. Dat bidden we. Dan zijn we gered. Dan zijn we echt gered. Voorgoed. Geef ons dat zo, om Jezus wil. Amen. Het gaat vanmiddag over de intreetekst van de Heer Jezus, dat hij gekomen is om te bevrijden, en dat is een tekst uit Jesaja 61. En daarom lezen we nu eerst een paar gedeelten uit dat tweede deel van Jesaja. Dat begint bij hoofdstuk 40. Hoofdstuk 40, de eerste verzen, 1 tot 5, over de vertroosting van Israël, die Simeon verwachtte, in Jezus gekomen is. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God, spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan, omdat ze een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn en effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden, elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden, rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer, de majesteit van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft gesproken. En dan uit 43. Vanaf vers 14. Dan ziet u in de aanhef dat woord bevrijder. Dit zegt de Heer, jullie bevrijder, de Heilige van Israël. Omwille van jullie zend ik iemand naar Babel. Ik maak alle Galdeën tot vluchtelingen en jaag hen jammerend hun schepen op. Want ik ben de Heer, Yahweh, die er ben. Jullie Heilige, de Schepper van Israël, jullie Koning. Dit zegt de Heer, die een weg baande door de zee, een pad door machtige wateren. Israël door de Schelfzee, uit Egypte verlost, die paarden en wagens liet uitrukken, een heel leger van geweldenaars, daar lagen ze. Ze stonden niet meer op. Ze zijn vergaan, als een kwijnende vlam gedoofd. Maar blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, toen, laat dat verleden nu rusten, want zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn. Maak rivieren in de wildernis. De wilde dieren zullen mij eer bewijzen. De jakhalzen, de struisvogels, omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis. En dan, dat is heel belangrijk, die volgende regels. Wat is nou de verhouding tussen God en zijn volk? Het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken. Dit is het volk dat ik mij gevormd heb. Het zal mijn lof verkondigen. En dan 44, vers 21 tot 24. Neem deze dingen ter harte, Jacob. Neem ze ter harte, Israël. Want jij bent mijn dienaar. Ik heb jou gevormd. Jij bent mijn dienaar, Israël. Ik zal je niet vergeten. Ik heb je misdaden als een volk doen verdampen. Je zonden als de ochtendnevel. Keer terug naar mij. Ik zal je vrijkopen. Dat blijkt dus dat bevrijden is vrijkopen. Juich hemel, waar de Heer, want de Heer heeft dit gedaan. Jubel diepte van de aarde. Bergen breek uit in gejuich. En ook jullie bossen met al je bomen. Ja, de Heer koopt Jacob vrij. In Israël toont hij zijn luister. Dit zegt de Heer, je bevrijder. Tot zover. We zingen Psalm 22, vers 10 en 13.
Yeah.
De preek gaat dus over Lucas 4, het eerste optreden van Jezus in Nazareth, zijn geboortestad. Vers 16, Jezus kwam ook in Nazareth waar hij was opgegroeid. Volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat, volgens onze indeling, hoofdstuk 61 is dat het begin. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Om aan blinden het herstel van hun zicht. En om onderdrukten hun vrijheid te geven. Samengevat, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar, ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. En toen zei hij tegen hen, vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Dat betekent wat jullie vandaag over mij horen, dat ik doe, dat is de vervulling van dit, van Jesaja 61. We willen dus, gemeente van Christus, wat scherper zien wat nou de bevrijding van Jezus is. He, we herkennen woorden, die betekenen eigenlijk allemaal hetzelfde. Jezus bevrijdt, Jezus redt, maakt zalig, verlost. Maar hoe dan, wat dan? Nou, ik zei het al bij de inleiding, het heeft het karakter van vrijkoop. Dat is best een heel confronterend woord natuurlijk, want waarvan moet je dan vrijgekocht worden? Nou, wij willen daar wat over nadenken aan de hand van deze intreetekst van Jezus. Dat is het eerste punt, wat staat er eigenlijk? En dan tweede, de achtergrond van Jesaja. En dan het derde, dan kunnen we van daaruit ook wat verder. Wat een beetje zicht krijgen op die volgende hoofdstukken. En dan komt het ook vanzelf naar ons toe. Het is dus echt zijn intreetekst. Jezus is pas bevestigd, gedoopt. Daarna lees je Lucas, dat geslachtsregister waarmee Jezus nog een keer voorgesteld wordt, officieel, van wie is hij nu eigenlijk? Nou, de mens die afstamt van Adam, staat er, de zoon van God. Dus hij staat in dezelfde positie tegenover God als Adam. Dat blijkt ook meteen uit het vervolg, want Adam werd beproefd door de duivel. In de eerste plaats met eten en drinken. En zo wordt Jezus ook, maar in een veel moeilijker positie, want Jezus zat in de woestijn met 40 dagen honger, beproefd. Maar we zien gelukkig dat Jezus stand houdt. En dan leidt de geest hem verder. En dan begint hij wel te werken hier en daar. Maar dan in Nazareth legt hij uit wie hij eigenlijk is en waarom en hoe. En dan neemt hij deze tekst uit Jesaja 61. En wat staat er dan eigenlijk? Er staat dit. De geest van de Heer rust op mij. Dat staat dus in Jesaja 61, maar hij zegt, en dat slaat op mij. Ik moet zich even voorstellen dat het buitengewoon schokkend is geweest om dat zo te horen. Ze kennen die profeten, die heilige profeten. En ze kennen Jezus die opgegroeid was bij Jozef en Maria. En dan zegt hij, wat Jesaja zegt over de geest rust op mij, dat ben ik. En dan zegt hij ook waarom hij gedoopt is, gezalfd is, aangesteld is. En dan staat er 3-4 keer om dit, om dat, om dat. Staat er zo duidelijk als wat. Het eerste is dan om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Armen, dat zijn mensen die financieel niet rond kunnen komen. Maar ook wel wat breder, mensen die de klappen krijgen in het leven. Tegenslag, teleurstelling. Jezus is aangesteld om hen van bevoegde zijde een goed bericht te geven. Je moeite is voorbij. Je kunt weer verder. De schuld wordt van je afgenomen. En dan staat er verder om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Ook weer zo'n officieel bericht. Ze zijn gevangen, dus denk aan een rechter of zo. Zeg, je mag vrij. En een gevangene, dat betekent in de eerste plaats krijgsgevangenen. Dan voelt u meteen bij Jesaja wie dat dan zijn en zo. Volgende is, en aan blinden het herstel van hun zicht bekend te maken. Letterlijk staat er dat ze weer kunnen zien. Dat ze hun ogen kunnen opslaan. He, je ziet het voor je, ze liepen vast. Maar ze kunnen weer verder. Ga maar. Hij is gezonden, staat er verder, om aan onderdrukten hun vrijheid te geven. Ga maar, je bent vrij. Aan mensen die onderdrukt zijn, die oude vertaling, die gebroken zijn. Misschien mogen we wel gewoon zeggen, mensen die kapot zijn. Hij is dus officieel aangesteld om het goede bericht te geven. Belemmeringen worden weggenomen. Je kunt weer verder. En dan samengevat, om het genadejaar van de Heer uit te roepen. Dus officieel aan te kondigen, nu begint het jaar van genade van de Heer. Nu begint de tijd van genade van de Heer. Wat is dat? Nou, dat is de periode waarin God zoveel plezier in zijn volk heeft. En hebben we bij Jesaja gelezen, dat wonderlijke. Zijn volk ook plezier in God. Een goede tijd samen. Met God. Dat is wat hier gezegd wordt. Als ik dat zo'n beetje samenvat, dan komt bij mij de uitdrukking boven. Het is een goed bericht aan mensen die vastgelopen zijn. Financieel, sociaal, qua gezondheid. Moeten sterven. Vastgelopen. Ik denk als ik dat woord zeg, dan voelt u allemaal, oh ja, dat ken ik. Vastgelopen. Kun niet verder. Staat ernaast. En dat Jezus dan zegt, nee, belemmering wordt weggenomen. Je wordt weer aangenomen. Je mag weer verder. Dat is wat het is. Ja, en nu, hè? Want ik zei al, we herkennen dat allemaal, dat we vastlopen. Dat vind ik eigenlijk wel goed om dat zo algemeen te houden. Want bij ieder van u is het verschillend en bij mij. Maar het is ook gelijk. Het heeft inderdaad iets dat wij in dit leven vastlopen. En dan herken je jezelf en dan denk je, wat hebben we dat nodig? De bevrijding daarvan. Maar als je nu zou denken dat Jezus dus algemeen wordt aangenomen, dan moet je zeggen nee. Want hier in Nazareth ook zeggen ze, Na zijn preek zeggen: nee hoor, we willen je niet meer. En ze brengen hem naar de bergen. Ze willen hem gewoon in de afgrond storten. Zo'n hekel hebben ze aan Jezus. Dat is heel scherp. En als je nou zou denken, als je kent de Heer niet, je komt van buitenaf, dan heb je natuurlijk de logische vraag dat je zegt van, ja maar, bevrijdt Jezus wel echt? Maar goed, ga het na wat Jezus doet. Beproef het bij uzelf, beproef het bij anderen. En dan kom je tot de conclusie, als je eerlijk bent, dat niemand zo goed bevrijdt als Jezus. Dat overdrijf je echt helemaal niet. Dat is zo nuchter als wat. Er is niemand die zo goed bevrijdt als Jezus. En waar komt het dan van dat het toch niet vanzelf spreekt dat je Jezus als bevrijder aanneemt? Waar komt dat van? Nou, dat zit natuurlijk in dat woord wat ik zei. Hij koopt ons vrij van schuld. Dit betekent dus dat er bij ons sprake is van schuld. Als het gaat over de gevangenen, dan zijn het bij Jesaja de krijgsgevangenen die in ballingschap gegaan zijn, omdat ze schuldig zijn. Niet het is maar hen zo overkomen, maar het is een straf van God. Ze zijn schuldig. En dat vinden wij moeilijk om te horen. Zodra het over onze schuld gaat, zeggen we. Terwijl aan de andere kant wij ook allemaal weten, als je de schuld er niet bij brengt, kom je er nooit uit. De financiële crisis, even in de pers heb je dan, die is schuldig. Maar zo gauw het even concreet wordt, dan is niemand schuldig. Maar tegelijk voel je, als er geen schuldige wordt aangewezen, wordt het ook niet opgelost. Dus het is juist heel goed dat er over onze schuld gesproken wordt door Jezus. Want hij doet dat niet om ons daarmee te laten zitten. Om niet te zeggen, jij. Maar hij zegt, jij en ik betaal de schuld voor jullie. Koop jullie vrij. Nou, als je dat eens serieus neemt. Misschien hebt u een houding, ik ken dat tenminste heel goed, dat je eigenlijk een beetje altijd over die schuld heen wil denken. Dat je dat niet echt toe wilt laten om te zeggen, ik ben schuldig. Maar dan krijg je ook nooit een goede verlossing. Terwijl Jezus bij ons komt en de oorzaak van alles aanwijst. Onze schuld tegenover God. En die neemt hij weg. En als je dat toelaat. En als dat met jou gebeurt. Dat je bevrijd wordt van schuld. Nou, dat kan niet meer stuk. En daar gaat de preek over. En dat willen we wat proberen aan te wijzen. En gaan naar het tweede punt, dat hij preekt over een tekst van Jesaja. Het is heel opmerkelijk hoeveel Jesaja in de evangelie voorkomt. Natuurlijk is Jezus de vervulling van alle profetieën. Maar als je in Lucas leest, ook in andere, dan komt Jesaja, hoofdstuk 40 en volgen, heel prominent naar voren. Ik noemde al even Simeon, hoe wordt hij voorgesteld? Die leefde bij de verwachting van de vertroosting van Israël. Dat zijn die eerste woorden van het tweede deel van Jesaja. Daar was hij altijd mee bezig. En als hij gaat zingen, dan zingt hij met allemaal uitdrukkingen Jesaja 40 en volgt. Dat is dus de tijd, niet van Jesaja zelf, die leefde in 720 ongeveer toen de 10 stammen werden weggevoerd door Assyrië. Maar dit is meer dan anderhalf, dit is zo ongeveer een anderhalve eeuw later, dat ook de twee stammen al weggevoerd zijn door de opvolgers van Assyrië, wel naar dezelfde streek, maar de opvolgers in macht, de Babyloniërs. Nou, dan moet je dus denken dat, we lezen dat al bij Jesaja zelf in die eerste hoofdstukken, dat er heel weinig mensen waren die hem wilden geloven, maar er was een kleine kring die hield zich vast aan Jesaja. Zijn kinderen en nog een paar mensen, die kleine kring. Nou, en die kring is gebleven. Die kring is gebleven. En in die kring die zich vast bleef houden aan die profetieën, die krijgt ook deze profetie in de tijd van Babel. En dan ga ik even een stukje verder. Het is diezelfde kring die tot in de tijd dat Jezus geboren werd bleef bestaan. De rechtvaardigen die samenkwamen. Zacharias, Elisabeth, Simeon, Anna, Jozef, Maria. Nou, die kring in de tijd van Jesaja kreeg te horen. Israël is in ballingschap. Maar Israël wordt bevrijd. En dat gebeurt door Jezus. Dus dat is even de clue waar we heel goed onthouden moeten. Jezus is volgens Lucas, Matthäus, degene die bevrijdt van ballingschap. Dat moeten we even helder hebben, want er is vaak de gedachte van, ja, maar dat kan toch niet, die twee stammen die zijn al lang terug. Dus Jezus leefde 500 jaar later. Hoe kan die nou de terugkeer uit ballingschap bewerken? Toch zegt de Bijbel dat heel erg duidelijk. Johannes de Doper is de stem van een die roept in de woestijn, hoofdstuk 40, kom terug uit Babel. En Jezus zelf ook. Ja, hoe is dat? Wel, ja, is die ballingschap voorbij? Nou, in zeker opzicht wel een beetje. Trouwens, lang niet alle mensen zijn teruggegaan. Maar er zijn natuurlijk inderdaad veel mensen teruggegaan van die twee stammen. 10 stammen weten we eigenlijk niet. Maar goed op onthouden, ze zijn toen niet vrij geworden. Ze bleven onder bezetter leven. Ze zijn nooit meer vrij geworden. Koares liet hun gaan terug, maar die bleef alles bezetten, mag je best zeggen. En na de Meden en de Perzen, Koares en zo, kwam Alexander de Grote met zijn grote rijk tot in India toe. En na hem zijn opvolgers, waarvan één de opvolgers die had het gebied van Israël. Nou, en als je dat de Joden vraagt, dan weten ze allemaal die ene naam. Die vreselijke bezetter. Misschien moet je wel een beetje denken aan zo iemand met onze klank als Hitler of zoiets. Antiochus de vierde Epiphanes was echt een bezetter. En later werd het wel weer opgevolgd door de anderen, door de Romeinen. Maar die waren even goed bezetter. En de keizer zei in Rome, ik ben heer en meester zaligmaker, ik breng vrede op aarde. En daarom in ik geld, en als er dan in Israël in die streken ook nog mensen zijn die afstammen van ene koning David, die 1000 jaar geleden geregeerd heeft en die er in rechte lijn van afstamt en die volgens interne pretentie recht heeft op de troon, heb ik helemaal niets mee te maken. Ik wil weten waar ze geboren zijn, waar hun landerijen zijn en ik wil belasting innen van hun bezittingen. Dat is de bezetter. Dus die bezetter is gekomen. Is gebleven. Misschien is het goed om even een tekst erbij te nemen waar dit heel duidelijk in staat. Dat is Nehemia 9. Vers 36. Dat is het slot van dat gebed. Dan zijn ze teruggekomen. Eerst onder Zacharia, onder Jozua en Zerubabel. En later nog weer. En dan krijg je dit gebed. En dan staat er vers 36. Kijk naar ons, Heere, wij zijn nu nog steeds slaven. In het land dat u onze voorouders hebt gegeven om het te eten van de vruchten en van al het goede dat het opbrengt, in dat land van u zijn wij slaven, omdat wij gezondigd hebben. Valt alle rijke oogst toe aan de koningen die u over ons hebt aangesteld, die over ons lichaam regeren, die over ons lichaam regeren en die met ons vee doen wat zij willen. Wij leven in grote ellende. Dat is in de tijd van Ezra en Nehemia, maar zo was het dus ook nog in de tijd van Jezus. En waarom was dat dan? En nou zijn we er. Waarom deed God de ballingschap? Omdat ze Israël niet wilde leven, zoals Nehemia het hier zegt, uit Gods hand. Het ABC van de uittocht en de intocht is dit, dat God zegt, de hele wereld denkt dat het land van henzelf is natuurlijk, maar ik leer jullie het ABC. Ik heb alles gemaakt en dat leren jullie weer bij mij. Van mij is het land en jullie mogen eten aan mijn tafel. Moet je nooit zeggen, het land is van jullie, want het land is van mij. Maar ik garandeer jullie dat je aan mijn tafel voldoende te eten en te drinken hebt. En dat kwam het allermooiste uit bij die Sabbatswetten, weet u wel. Sabbatdag, Sabbatjaar en dan zevende Sabbatjaar. Het hoogtepunt voor de Sabbat, dat iedereen zijn eigen erfdeel weer terugkreeg. Mocht er iemand zijn die van Israël, die in die tijd in geldnood kwam, dan mocht hij nooit zijn land verkopen. Hooguit een aantal oogsten, maximaal tot het volgende jubeljaar, Sabbatsjaar in het kwadraat. Dan kreeg iedereen weer zijn eigen erfdeel. Dat is de welvaart. En omdat ze dat niet wilden geloven, nou zijn we precies, dan komt het even heel snel. Omdat ze dat niet wilden geloven, omdat het volk Israël zei, nee, wij kijken toch naar wie is machtig, wie moet het ons brengen, of Egypte, of Babel, of wie dan ook. Werden ze door die machten opgegeten. Zo gaat dat, als je op machtigen vertrouwt, dan duurt het even totdat ze je inpikken. Nou, zo gebeurde dat. En dat is de ballingschap. En nou komt Jezus en die zegt, ik koop de schuld van jullie vrij en ik kondig weer af het genadejaar van de Heer, dat is het grote jubeljaar. Ik kondig af de Sabbat. De grote Sabbat. Dat je weer leeft uit de handen van God, omdat je vergeven wordt, dat je denkt het is van mij. Dat is wat Jezus doet. Dus even heel kort. Omdat Israël de Sabbatsmaatschappij vergeten was, deed zoals iedereen deed, land aan land kopen, huis aan huis, zijn ze in ballingschap gebracht. Maar Jezus komt om die schuld weg te kopen, zodat ze weer genieten mogen van het jubeljaar dat nu afgekondigd wordt door Jezus, dat ze weer eten mogen van Gods tafel. En het goed hebben bij hem. En dan niet één keer in de 49 jaar, maar van nu af permanent. En niet alleen economisch, maar ook de blinden help ik. En allen. Dat is wat Jezus brengt. Is ongelooflijk. Het is ongelooflijk. En meteen voelen we al wel, dit is het natuurlijk, hè. Want alle ellende in de wereld, honger enzovoort, komt voort niet omdat het te weinig is, niet omdat God te weinig geeft. Maar omdat mensen zeggen, wat van mij is, is van mij. En van jou is nummer 2. En God vergeeft ons dat. En laat ons weer leven uit zijn hand. Nou, en dan komen we nu bij het derde punt. En dan wil ik even zo heel kort de volgende hoofdstukken langs gaan. Dat Jezus in die volgende, maar een paar dingen het hoort. Dat Jezus dat doet. Je ziet in hoofdstuk 4 dat hij naar Kafarnaum gaat. En wat doet hij dan? Er was in de synagoge iemand die bezeten was door een geest, een onreine demon. En die schreeuwde luidkeels, ah, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth. Ben jij gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel, je bent de heilige van God. Maar Jezus sprak hem streng toe en zei, zwijg, ga uit hem weg. En hij kon weer verder. Dus wat gebeurt daar? Daar is iemand die, dat is een mooi woord hè, ja vreselijke term, maar precies het goede woord. Iemand die bezet is. Bezet. Die vastgelopen is. Bezet is door de duivel die hem wijsmaakt dat hij natuurlijk zichzelf moet handhaven, maar geen reden heeft om. U kent dat allemaal. De meest natuurlijke reactie is, ik handhaaf mezelf, maar het heeft geen grond. Dus we lopen vast. En waarom kan Jezus deze man wegsturen? Omdat hij de schuld voldoet. Want de duivel kan alleen maar opereren op basis van de schuld van de mensen. Hij is alleen maar binnengekomen nadat Adam en Eva hem hebben toegelaten. Maar als die schuld wordt verzoend, heeft de duivel geen poot meer om op te staan. En moet de duivel gaan. Dat wil niet zeggen dat de duivel ons verder niet plaagt, maar dan niet meer om ons te bezetten. Maar zoals bij Paulus, hij moet je nog wel plagen, maar niet om je te plagen, maar om je bij mijn vrijheid te houden. En dan even later zie je dat hij komt in het huis van de schoonmoeder van Petrus en die ligt met hoge koorts op bed. Dan zie je weer, het loopt vast, hè? Die vrouw wou Jezus ontvangen, de apostelen, de discipelen, en ze liepen vast. Ze was ziek. En Jezus geeft weer ruimte. Ja. En het zou best kunnen zijn dat die mevrouw zou moeten sterven. En dan denk ik weer aan het woord vrijkopen. Daar komt niemand uit. Psalm 149 zegt, er is niemand die me vrijkoopt van de dood. Volgende vers. Maar de Heere koopt mij vrij van de dood. Dood, sorry. Nou, dat doet hij hier ook. Dus dan kunnen we verder. En dan krijg je dat volgende over die visvangst. En dan zie je dat hoofdstuk 5, dat Petrus en de discipelen, die hebben een hele nacht gevist. Vergeefs. Voelt u dat? Loop je vast. Dat is wat de vloek is. Hè? De vloek is, die over de wereld is gekomen door de zonde, dat je vastloopt. Nou, ze hebben een hele nacht gevangen, niet voor een plezier, vrouwen en kinderen hadden toch eten nodig. En ze zijn doodmoe en ze hebben niks gevangen, ze zijn vastgelopen. U herkent het allemaal. Dat u denkt, waar werk ik eigenlijk voor met dit of dat? Is het wel zinnig wat ik doe? Sommigen worden ontslagen misschien. En je mag het ook best op wat groter zetten, een half jaar geleden is lange dag, het kan niet stuk. Maar het loopt vast. Financiële crisis, economische, we mogen het nu officieel zeggen. Recessie. Het loopt vast. Het loopt vast. En dan zegt Jezus, dat vind ik belangrijk. Hij komt naar die mensen en zegt, die hebben helemaal voor niks gewerkt. En hij geeft dat ze weer vis vangen. Maar hij zegt, er moet wel meer gebeuren. Ik zal jullie maken tot vissers van mensen. Jij moet mensen vangen. Die mensen die alles willen, behalve, wat willen ze niet? Altijd daar omheen draaien. Die kant op een smoes en die kant op een smoes. En altijd niet toegeven wat de werkelijkheid is. De schuld. En jij moet ze vangen, zodat ze hun schuld erkennen. En schuld vergeven krijgen. En dan kun je verder. Nou, dat is zo heerlijk. Zo gaat het verder ook met die huidvraag. Ik noem nog twee voorbeelden. Mijn laatste. Dat was echt ook iemand die vastliep. Dat is vreselijk. Hè? Die man moest zelf roepen. Ik hoor er niet bij. Ik ben onrein. Blijf bij uit de buurt. Ik ben helemaal vastgelopen. En hij wordt weer genezen. En hij mag naar de priester, dat is natuurlijk de vakman, die kan zien dat hij echt genezen is, maar het is natuurlijk veel meer, hij is een priester. Hij zegt, jij komt weer terug in de gemeenschap van God en van de mensen. Maar niet vanzelf hoor, niet vanzelf. Dat komt alleen doordat Jezus de schuld op zich neemt. Hij loopt naar hem toe en hij raakt hem aan. Hij neemt het op zich. En zo bij die verlamde, dat is ook zo mooi, zo duidelijk is, als je verlamd bent, loop je vast. Zo voelt dat ook. Je kunt niet meedoen, je bent vastgelopen. En het is zo erg. En de vrienden van hem, familieleden, die brengen hem tot Jezus, vlak voor zijn voeten. En wat zegt Jezus? Niet van je bent genezen, maar die zegt je zonden zijn je vergeven. Waar hebt u het nou over? Ja, dat is de oorzaak. Niet zozeer persoonlijk van u, maar op de bodem van alles ligt de schuld. En als dat vergeven wordt, en dat doet Jezus zelf, niet zomaar, dat neemt hij op zich. En dan laat je hem ook weer lopen. En dan mag hij weer meedoen. Het is wat de Te Deum zingt, dat gezang. Zo precies het mensdom lag in schuld, dat is de eerste, en vloek. Voor God verloren. Vloek betekent, het lukt niet. Het loopt vast. Ik word niet gezegend, maar het wordt afgebroken. Maar het begint met schuld. En dan komt Jezus. Gij werd de mens tot heil uit ene maagd geboren. En gij hebt met door. Hij hebt aan het kruis schuld en vloek. De dood, de vloek. Ze macht opnomen, zo hebt gij ons weer tot God doen komen. Dat is het. Ja, en dan zie je dus ook dat het echt gebeurt. Want we lezen hier, de geest van de Heer is op mij, om gezalfd, om dit te doen. Maar wat heeft het met ons te maken? Nou, heel gewoon, heel duidelijk, precies wat de catechismus het zegt. Jezus is gezalfd door de Heilige Geest, maar wij hebben deel aan zijn zalving. Jezus is het hoofd, hij is gezalfd, maar wij zijn zijn handen en voeten, zijn lichaam. En zoals Psalm 133 de olie van het hoofd neerdruipt op de kleren en het lichaam, zo zijn wij met Jezus meegedoopt. En dat is bij Pinksteren gebeurd. En zo is die geest op ons neergekomen. En nu mogen wij ook zo tegen elkaar zeggen. Het eerste, wat gebeurt het eerste bij Pinksteren? Wat is het eerste? Wat is het eerste? Het eerste is dat ze zeggen, wij hebben Jezus uit de weg geruimd. Wij zijn vastgelopen. Wij zijn schuldig. Wij kunnen geen kant op. Wij hebben het fout gedaan. Heere, vergeef ons. En dan wordt hun die schuld vergeven. En dan kunnen ze ook weer verder. Dan krijgen ze de Heilige Geest. Zodat ze weer van Gods tafel mogen eten. En het ABC wordt weer zo helder als glas. Als alles van Jezus is, dan zijn al mijn bezittingen van Jezus. En dan is mijn geld van Jezus. En dan is ons geld van Jezus. Laat Jezus het dan herverdelen. En dan hebben we het goed samen. Dat is handeling. Dat is de Pinkstergemeente. Zo nuchter als wat. Waar iedereen omheen zegt, oh, daar helpen ze elkaar werkelijk. Daar worden wel mensen, lopen ze wel vast, maar ze worden geholpen. Er wordt nog een gehandicapte, verlamde genezen. Maar er staat niet bij hoe die man nog verder aan zijn brood moest komen. Nee, maar is ook geen probleem. Petrus, ga naar die kerk daar. Daar word je ontvangen. Want daar leven ze niet uit, het is van ons. Maar het is van Jezus. Dat is de avondmaal. Dat zie je daar dan. Wat is de avondmaal? Zullen we even heel kort zeggen. Avondmaal, dat is een teken van vergeving van zonden met brood. Met wijn. De zonde dat ik zeg, brood is natuurlijk van mij. Dat heb ik zelf verdiend. Dat is mijn eigen inkomen. En de wijn die ik drink is mijn eigen zaak. Daar heeft niemand wat mee te maken. En zegt Jezus, dat vergeef ik jullie. En nu geef ik je uit Gods hand praktisch brood. Wijn. Jullie samen. En dan hebben we het samen goed bij God. En dan voelt u hoe reëel dat is. Dit is het enige antwoord, broeders en zusters. Wereldwijd en kleinschalig. God geeft genoeg voor die 6 miljard mensen, nog veel meer. Maar wij zijn het die het niet door God laten verdelen. Waardoor honger, oorlog enzovoort. En te midden van die wereld waarvan wij zeggen, dat we dat vooral goed weten, dat ik precies net zo ben als ieder ander. Wat in mij zit, dat is precies dat. Die eerste reflex van, natuurlijk is van mij. Doe nou. En dat wordt me vergeven. En ik krijg vergeving van een schuld die ik nog nooit zozeer gezien had. Maar die ik wel erken. Dit is het wel. Ja, dit is het wel hoor. Dit is de schuld van de wereld. En van mij. En dan weet u niet hoe we kijken moeten. Maar dan zegt God tegen ons, die schuld vergeef ik jullie. Kom hier. Bij elkaar. En dan ben je precies bij Jesaja. Jesaja 43. Dit is het volk dat mijn lof verkondigt. Dit is het volk dat vol is van mij. Dit is het volk wat elke dag zegt, God, het is allemaal van hem. En we hebben het goed bij hem. Ja, en als we het niet bij hem zoeken, maar bij onszelf, dan, dat is de lijn van deze preek, dan lopen wij vast. En als we het blijven zoeken bij onszelf, lopen we voor altijd vast. En dat is afschuwelijk, want je wordt nooit meer blij. Je denkt gelijk te hebben, maar je bent met je gelijk alleen en alle vreugde is weg uit je leven. Maar wie de schuld van God kwijtgescholden krijgt, die wordt aangenomen en die kan verder. En dan zou ik vooral zeggen, als laatste in deze preek, ik zou tegen u kunnen zeggen, dat is natuurlijk ook wel goed. Mensen, let erop. Mensen, hou elkaar vast. Toch heb ik persoonlijk de neiging om het even iets anders te zeggen. Ook als voorganger. Dan zegt, mensen, hou mij vast. Broeders, zusters. Ik weet, dit is het evangelie. Ik weet, dit is de enige redding van de wereld. Ik weet, dit is de enige vreugde die er blijft. Dit is de enige echtheid en eerlijkheid die ik van God krijg. Maar ik ben het zo gauw kwijt. Hou me vast. Broeder. Zuster. Zit naast me. Geef me brood van Christus. Nou, en dan ervaren we elkaar natuurlijk echt. En dan zijn we zo verbaasd. Gaan we niet meer de zaken wat een beetje goed praten. Het valt alleen maar. De ellende is veel groter dan we denken. Maar de verlossing is nog veel en veel groter. Gij hebt aan het kruis de dood zijn macht ontnomen. Dat is het meest actuele wat er is, broeders en zusters. Wij moeten allemaal sterven. Daar praten we niet veel over. Dat is natuurlijk alleen maar dom. Maar gij hebt aan het kruis de dood zijn macht ontnomen. Zo baant het ge ons de weg om weer tot God te komen en tot elkaar en tot mezelf. Dank u wel, lieve Vader. U alleen bent God. Absoluut. Amen. Zullen we zingen over het beleiden van de schuld en de ruimte die daardoor komt. Psalm 32, vers 2 en 3. Ja, dan willen we nu graag zeggen hoe wij samengevat in het leven staan. Wij geloven in God. En wij zingen de apostolische geloofsbelijdenis met 179a. En als het goed is, staat dat aangeduid als met wisselzang. Zullen we dat staande zo belijden? Leven aan hem toevertrouwen. Heilige God, Vader in Christus, hebben we u leren kennen met de kracht van uw geest. En wij kunnen niet anders zeggen dan dat u gelijk hebt, goed gelijk. U hebt de wereld prachtig gemaakt. U hebt de mensen geschapen als een gemeenschap. Om alles wat u geeft samen tot uw eer te gebruiken, samen te delen. En het was goed. Heren, en wij prijzen u dat nu dit helemaal gebroken is. Nu wij met Adam en Eva helemaal tot in het diepste van ons denken en voelen vanuit onszelf. Als we vanuit onszelf beginnen, denken van ik eerst, dan de ander, ik moet voor mezelf zorgen, ik moet zelf, waardoor alles kapot gaat. Wereldwijd en ook in onze eigen verhoudingen met de mensen om ons heen. Maar ook in ons eigen leven. dat u in Christus met uw geest teruggekomen bent, bent blijven komen, adem teruggeroepen hebt. Maar later mensen, Abraham, Israël eruit geroepen hebt, uit al die volken, maar toen ook verder. Via die ballingschappen, die mensen die achterbleven, die in al die landen als eerste het evangelie van Christus hoorden en het weer verder vertelden aan de omgeving, en het is verder bij ons gekomen. En we zijn zo dankbaar. U hebt ons de ogen geopend. En u haalt ons aan. En ook als wij meteen weer bang zijn voor u, omdat wij natuurlijk wel beseffen dat wij maar heel beperkt onze eigen motieven kennen. En de slechtheid ervan en de gevolgen ervan. Dat u niet zegt dat we eerst maar eens na moeten denken. Maar dat u komt met vergeving van schuld. Tot ons. Voordat we idee hadden wat onze schuld is. En daarom houden we zo ontzettend veel van u, Heer. U bent de enige die ons niet opjaagt. U bent het die weet hoe slecht we zijn, maar ons echt helemaal verandert. En daar bent u mee begonnen. En dan mogen wij klein en tegelijk heel erg dankbaar zeggen dat u ook bij ons begonnen bent. Wat wij niet klaar kunnen krijgen, onszelf veranderen, dat doet u. U bent begonnen en we mogen elkaar helpen. Niet om elkaar op te jagen, maar om elkaar bij de brood en de wijn van het avondmaal te houden. En dan krijgt het leven eerlijkheid. En toekomst. En zo kunnen we verder. En als er dan nog wel, en dat is wel zo, heel veel restverschijnselen zijn van die vloek. Dat we ziek worden, dat we dit of dat, of financieel of sociaal of psychisch of hoe dan ook, met karaktereigenschappen. Of hoe dan ook. In allerlei dingen voelen we de nawerking van de zonde, het aangetast zijn daarvan. U bindt ons daar niet meer op vast. U hebt het vergeven. Als we dit aannemen, u hebt het vergeven. Dat geeft u ons. En dan wilt u alles ten goede gebruiken. En zo proberen we, mogen we elkaar aanvaarden en zo prijzen wij u. We zijn zo blij dat wij u hebben leren kennen en dat wij lid van uw kerk zijn, Heere. Wil dan ook onze houding zegenen als wij in die houding de moeite die we hebben aanvaarden. Maar ook omgaan met de voorspoed die we hebben. Zegen dat. Heer, wij bidden dat voor dichtbij. Want juist de mensen die we lief hebben, hebben vaak het meeste lijden van onze gebreken. Genees onze huwelijken. Onze vriendschappen. Onze broederschap. Zusterschap, troost ons, help ons, en dat doet u. En we bidden ook of dat evangelie door mag werken, dat is vooral wat we bidden, dat uw koninkrijk mag komen, dat uw evangelie gezag heeft, dat we We bidden dan ook voor de zending. Voor het werk dat we mogen doen, waarvoor geld voor geven vandaag. In Oekraïne, dat land dat ook helemaal getekend is. Eerst door die misstanden, waar het communisme tegen in verzet kwam. En toen door het communisme zelf, met zoveel wantrouwen. Geef heling, geef opheldering van gedachten, van omgang met elkaar. Zegen de kerken die daar zijn en u dienen. We bidden zo of u ons ook helpen wilt als we misschien echt te lijden hebben onder de financiële crisis of economische teruggang. Misschien hebben we wel hele grote verantwoordelijkheid. Misschien hebben we wel spanningen die we nooit hadden kunnen voorzien. Maar help ons, Heere. En we bidden ook of u zo in de wereld wilt zijn. O God, genees, herstel. We bidden ook of we zo om mogen gaan met andere kerken. Dat we echt alleen maar praten over u en over niemand anders. En over onze schuld tegenover u en of we die aanvaarden en daaruit leven en zelf voorop gaan met erkennen van onze schuld waarin wij fout zijn. Geef Heere dat we dat, de bevrijding daarvan zien, maar dan hebben we elkaar ook wel heel erg nodig. Zo komen we aan het eind van de dienst vragen of u de tekortkomingen wilt wegdoen en de dienst ook verder wilt zegenen. En we willen u heel, heel hartelijk danken dat we zo deze dag mochten hebben, samen met heel uw kerk. Amen. Het is nu collecte. Eerst is voor het zendingswerk in Oekraïne, tweede voor de bibliotheekfonds van de Theologische Universiteit. Dan zingen we nu nog twee bevrijdingsliederen. Gezang 91, vrij van. 69, vrij tot. Zullen we die nu gaan zingen? Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de eenheid van de Heilige Geest mogen met u allen zijn.